Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Deze keer staat de uitzending volledig in het teken van het Pesachfeest. Ja, het is zo dat om dicht bij de betekenis van het woord te blijven, kunnen we daar natuurlijk letterlijk niet aan voorbij gaan of dit laten passeren. Vele schriftgedeelten zijn van toepassing op het Pesachfeest. Ik noem u in ieder geval de volgende. Uit de Torah is het Exodus 12 en Exodus 33 het 12e vers en tot en met 34 het 26e vers. Numeri 28, 16 tot 25, Ezechiël 37, 1 tot 14, het boek Hooglied, wat van toepassing is bij het Pesachfeest, en de Tweede Testamentlezing, daarvoor verwijs ik naar Lucas 22, 1 tot 20. In Israël is het Pesachfeest afgelopen woensdag, dat is de 14e Nisan, gevierd. Christenen hebben zich vooral gefocust op het laatste Pesachfeest, de viering van Yeshua met zijn discipelen en daarop volgend de kruisiging en de opstanding. Hieruit ontstond Pasen. Onder de volkeren is Yeshua gepredikt als de levende Torah, maar dat betekende niet dat wie in hem geloofde ook automatisch hun oor te luisteren legde in de synagoge waar die Torah al eeuwen het hart was en is. In menig christelijk gezin begint de Bijbel pas bij het Nieuwe Testament, alsof er niets aan vooraf is gegaan. Zoals we het, hoe goed ook bedoeld, ook vaak in hotels tegenkomen, alleen een Nieuw Testament op het nachtkastje. De hele context van de Tenach, de wet en de profeten, van hetgeen van waaruit Yeshua predikte en de weg van de Ede met zijn volk, blijft daarmee buiten het zicht. En wanneer de Tenach wel gelezen wordt, dan meestal toch in de richting van dat Nieuwe Testament en niet andersom. Wanneer we luisteren naar de Bijbelse geschiedenis, dan is dit de geschiedenis van het verbond. De hele schrift wordt met dat woord geduid. Men spreekt immers over het Oude en Nieuwe, beter gezegd Eerste en Tweede Testament. Dit woord testament is de Latijnse vertaling van het Hebreeuwse woord berit, wat verbond betekent. Iets wat we de eeuwige steeds ook horen zeggen. Ik zal mijn verbond gedenken. Het verbond dat begon bij Abraham en later door Yeshua vernieuwd werd, maar dat nog echt wortelt en herkenbaar is als zijn verbond met Abraham. We kijken op de maankalender, niet de heidense zonnekalender, en komen uit bij Pasen. Zonder Pasen is er immers geen kerk, maar Pasen kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het stond altijd al op de maankalender van het volk Israël. Aan het einde van de 40 dagen tijd in de kerk loopt op de Joodse kalender de 12e maand Adar af en staat de eerste maand Nisan voor de deur. Dat valt bij ons in de periode maart-april, zo ook nu. Overigens spreekt de Bijbel in het begin niet over de maand Nisan, maar over de maand Abib. De Abib staat er, en dat zegt iets over het koren in een bepaald groeistadium, namelijk wanneer het vers en rijp in de aarde staat. Abib betekent dus niet groene aarde of, zoals de Oude Statenvertaling en King James het vertalen, maar rijpe korenaarde. In Exodus 12 vers 2 lezen we dat deze maand van de jonge en de rijpe korenaren als eerste maand der maanden moet gelden. Er staat, deze maand zal u het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Later, na de Babylonische ballingschap, is deze maand Nisan genoemd. We lezen in Nehemia 2 vers 1. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta. En ook in Esther 3 vers 7. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, is het 12e jaar van de koning Ahasveros. Toen werd het pur, dat is het lot, voor Hamans aangezicht geworpen, van dag tot dag, van maand, tot de 12e maand toe. Nisan is dus de eerste maand van het jaar. Dat begint met de nieuwe maan, die onmiddellijk voorafging aan de rijpe korenaren. En op de 14e dag van die maand is er dus Pesachfeest ingesteld. Aangezien het paasfeest zich heeft ontwikkeld vanuit het Pesachfeest, is het niet verwonderlijk dat aanvankelijk het paasfeest werd gevierd op de dag waarop de Joden het vieren. En bijbels gezien zou dat nog steeds zo moeten zijn. Echter al vrij snel nadat het christendom en het jodendom uiteen gingen, begon een deel van de christenen het paasfeest op de zondag na of op de 14e Nisan te vieren. Diegenen die het feest op de 14e Nisan bleven vieren, worden na deze datum quattrodecimanen genoemd, oftewel de veertieners. Een benaming van christenen die de datum van het paasfeest berekende zoals de Joden de eerste dag van Pesach bepaalden. Deze dag kon op iedere dag van de week vallen. In circa het jaar 195 zorgde de datum van Pasen voor een controverse. Victor van Rome was ter oren gekomen dat men in het westen van Klein-Azië het feest op de 14e Nisan vierde. En hij was van zins ieder die dat deed te excommuniceren. De zondag was immers de dag van de opstanding. En geleidelijk aan ging de meerderheid van de christenen hiertoe over. Op het concilie van Nicea, het jaar 325, werd er met anti-judaïstische argumenten gepleit dat de hele christenheid voortaan Pasen op dezelfde zondag zou vieren. De eerste zondag na de volle maan, na de equinox, dat is het tijdstip in het jaar waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, en dat men zelf zou berekenen welke zondag dat was. Niet Gods woord was meer de bepalende, maar hetgeen door de mens werd ingesteld. Het eerste paasgeen in Egypte was een historische gebeurtenis, ten dele afwijkend van de latere paasgevieringen die de eerste gebeurtenis herdachten. In de eerste plaats moest elk gezinshoofd zijn eigen paaschalam of bok slachten. Het laatste stukje daglicht van de 13e en de schemering van de 14e waren voor het slachten genoeg. De instructies voor het strijken van het bloed aan de deurpost is eenmalig, evenals de instructies om het gehaast met schoeisel aan de voeten en een staf in de hand te eten. De 14e Nisan is de nacht van het Pascha, van de 10e plaag van de voorbijtrekkende doodsengel, van de dood van de eerstgeborene die het Pascha niet vieren. De 15e Nisan is de nacht van de uittocht, van de eerste dag der ongezuurde broden, van het uittrekken uit Egypte. Een volk van 600.000, vrouwen en kinderen niet meegerekend, uit het land Gozen naar een verzamelpunt, om na zonsondergang op de 15e Nisan, voorgegaan door de vuurkolom bij nacht en de wolkolom bij dag, uit Egypte weg te trekken. Overladen met goud en zilver en geschenken, bevrijd van de slavenarbeid, na een verblijf van 430 jaar in Egypte. De Bijbel geeft aan dat het paasgeld op de 14e Nisan is, en dan gaat het niet over slechts het slachten van het lam, maar over alle aspecten van het paasgafeest. Dat het een apart feest is, komt niet alleen goed tot uitdrukking in Leviticus 23, waar de feesttijden des Heren opgenoemd worden, maar ook in Exodus 34, vers 25. Het slachtoffer des Pascha, een apart feest van één dag, gevolgd door het zevendaagse feest der ongezuurde broden. Dat in weerwil van welke menselijke ingestelde traditie op die datum gevierd en gehouden zou moeten worden.
Oh,
In het christelijk geloof staat centraal Yeshua, gekruisigd voor onze zonden en voor ons opgewekt. Hiermee staat ook Pascha centraal, want het gaat in het Pascha ook om de verlossing. We lezen over de instelling van het Pascha in Exodus 12, maar daarvoor in Exodus 6 staat al het woord Goel, losser of verlosser. Het Pascha werd ingesteld en gevierd bij de verlossing van het volk uit Egypte. De Israëlieten moesten het Pascha vieren, maar er mochten geen vreemdelingen het Pascha eten, tenzij dat zij besneden waren. Aan het Pascha in Egypte gingen 9 plagen vooraf. In die plagen liet de God van Abraham, Isaac en Jacob zien dat hij de machtige en de levende is. Dit werd duidelijk zichtbaar, niet alleen voor de Egyptenaren en de farao, maar ook voor de Israëlieten en voor Mozes, opdat zij niet de afgoden van Egypte zouden dienen, maar de levende God. In Yeshua's dagen was tijdens het Pascha de bevolking van Jeruzalem verdubbeld tot wel 200.000 mensen. Niemand klaagde erover, maar men vierde als familie en als volk het feest van de verlossing. De mensen in de tijd van Yeshua wachten op hun redder. Zij verwachten dat de Messias hier en nu het juk van de Romeinen zou verbreken. Maar de verlossing door Yeshua is anders en veel groter. Hij vierde het Pascha met zijn discipelen, omdat hij wist hoe moeilijk het te begrijpen was voor hen wat hij ging doen aan het kruis. Hij liet de matzen zien die het paaslam representeerde. Hij brak het en sprak dat zijn lichaam verbroken zou worden aan het kruis, tot hun verlossing. Hij hief de beker van lofprijzing en verlossing op en sprak de zegen uit. Dit is de beker van het nieuwe verbond. Zoals de wijn vergoten wordt, wordt mijn bloed vergoten voor u. Zelfs na de dood en opstanding van Yeshua vonden zijn discipelen het moeilijk om de verlossing te geloven. De 2 mannen op weg naar Emmaus waren bedroefd en in verwarring. Ze hadden zo lang op de komst van de Messias gewacht en ze hadden gehoopt dat Jezus hen zou verlossen van de Romeinen. En er is niets gebeurd. En dat terwijl Yeshua precies verteld had dat hij ging lijden, sterven en opstaan. Yeshua zelf zocht hen op, maar ze kenden hem niet. Totdat hij bij het breken van het brood hun ogen opende en zij hem herkenden. Als in Israël het Pascha gevierd wordt, zit men aan een prachtige tafel met zorg klaargemaakt. Op de eerste avond is er de sedermaaltijd. Het hele huis is schoongemaakt. Nergens mag meer iets gevonden worden waarin gist zit. Kinderen zoeken met een kaars het hele huis af om gedezen brood te vinden. Aan tafel is een gevoel van heiligheid. Een wit kleed op tafel, het symbool van dood en opstanding. Alle symbolen op tafel wijzen naar het paaslam wat geofferd is. Op een grote schotel wordt allerlei etenswaren gepresenteerd dat symbool staat voor gebeurtenissen uit het Pesachverhaal. Bittere smaken dat symbool staat voor gebeurtenissen uit het slavernijverleden, het bittere daarvan. Met geroosterd schenkelbeen wordt het offerlam herdacht. Het ei kent verschillende interpretaties. Volgens sommigen representeert het nieuw leven. Volgens anderen staat het voor de rouw van het Joodse volk over de tijd in ballingschap. Groenten worden in zout water gedoopt om de tranen van de slaafgemaakte Joden te symboliseren. En de garoset, een zoete pasta van appel, wijn en walnoten of gedroogd fruit, stelt de specie voor die de Joodse slaafgemaakten gebruikten om Egyptische steden mee te bouwen. Tijdens de seder eten Joden ongezuurd brood of matzen. Want toen zij hals over kop uit Egypte moesten vertrekken, was er geen tijd om de broden te laten rijzen. Ook wordt er wijn gedronken en uit de Haggada gelezen, een boek waarin liederen en het Pesachverhaal staan, opgetekend. Kinderen spelen tijdens de seder een belangrijke rol. Zo stelt het jongste kind in de Ma'anitjana 4 vragen over het doel en de oorsprong van de sedermaaltijd. Daarna mogen kinderen de afikoman zoeken, een stukje matse dat ergens in huis is verstopt. Met de vondst van de afikoman wordt de maaltijd afgesloten. Er wordt veel gezongen en verteld over alle wonderen die de ene heeft gedaan. De Bijbel zegt dat we het Pascha moeten vieren als onze verlossing. Deze verlossing is niet slechts iets uit het verleden, de verlossing uit Egypte. Het is ook de verlossing van ons in het heden. Daarom zijn we gekleed om op weg te gaan. De deur blijft open als symbool, ook om te wachten op Elia die komt, middels een leeggelaten stoel. Terugziende naar Egypte, maar ook de verlossing in Yeshua vierend in het heden. Elke seder is anders. Door traditie van lokale gemeenschappen en families is er wereldwijd een enorme verscheidenheid aan gebruiken ontstaan. Over de hele wereld wordt Pesach gevierd, maar op veel plekken zijn de tradities en de gebruiken verschillend. Zo duurt Pesach in Israël een week, maar in de rest van de wereld 8 dagen. Gedurende die dagen eten veel Joden geen gerezen brood. Sommigen onthouden zich van werk tijdens de laatste 2 dagen en wonen voor en na de feestweek speciale diensten bij in de synagoge. Het Bijbelboek Hooglied is een van de 5 feestrollen van de Joden dat centraal staat tijdens Pesach. In het Hebreeuws worden deze feestrollen de Megillot genoemd. Dit zijn de Bijbelboeken uit het 3e deel van het Eerste Testament, de zogenaamde Geschriften. De 5 feestrollen zijn Rut, Esther, Klaagliederen, Prediker en Hooglied. En elk van deze rollen wordt op een ander feest gelezen. Het Hooglied wordt op de 8e dag na Pesach in de synagoge gelezen. Het feest wordt trouwens nergens in Hooglied vermeld. Het is meer de ervaring van de uittocht uit Egypte, de Exodus, die met het Pesachfeest wordt gevierd, waarin Israël de liefde van de ene tot uitdrukking ziet komen. Waar en hoe je Pesach ook viert, het feest gaat altijd over de liefde van de ene tot zijn volk en de kracht, hoop en het doorzettingsvermogen van de Joodse gemeenschap, zowel vroeger als nu. Gods reddingsplan voor de wereld lag al diep in het Eerste Testament opgeslagen. Zijn vaste tijden en heilsplan worden pas goed zichtbaar als we zijn kalender leren begrijpen. De Bijbelse maandkalender is gebaseerd op de maancycli. En als je die aanhoudt, zul je in de geschiedenis ontdekken dat speciale gebeurtenissen steeds op welbepaalde kalenderdagen plaatsvonden. De Gregoriaanse, onze kalender, daarentegen maakt Gods tijdspatronen onzichtbaar. De ene bepaalde in Leviticus 23 dat er feesten gevierd moesten worden om zijn reddingsplan in gedachten te houden. Het Hebreeuwse woord voor feest is hier moed, en dat betekent aangewezen tijd, maar ook teken. Veel christenen kennen ze niet eens allemaal, of zijn opgegroeid met de gedachte dat deze Joodse feesten in Christus zijn vervuld, waardoor ze voor christenen minder relevant zouden zijn. God vertelde Mozes echter dat het niet de feesten voor één volk waren, maar dat het zijn feesten zouden zijn. Het is verder veelzeggend dat al deze feesten niet alleen door Yeshua, maar ook door Paulus en de eerste gemeente werden gevierd en zelfs in het duizendjarig vrederijk gevierd zullen worden. De Heere gaf dus duidelijk een voorbeeld tot navolging. Vanaf de derde eeuw raakte het houden van deze feest al in verval, door een zeer anti-Joodse houding van christenen. Echter, deze feesten hebben ook een profetische betekenis en ook daardoor zijn ze voor de gelovigen van alle eeuwen bedoeld. De eeuwige heeft vaste tijdafspraken, moed, met zijn volk ingesteld, heilige samenkomsten, die je in het Hebreeuws vertaalt, gelden als repetities, als mikra, voor de dingen die gaan komen. Als je bij het grote feest wil zijn, dan dien je ook bij de repetities te zijn. De ene verborg profetische inzicht in deze feesten, die we geleidelijk aan steeds meer kunnen duiden, precies zoals de profeet Daniël voorspelde. De vier voorjaarsfeesten bestaan uit het Pesach, wat voorbijgang van de verderfengel betekent, het feest van de ongezuurde broden, dat verwijst naar Yeshua, het brood des levens. Het eerstelingenfeest, dat verwijst naar Yeshua als de eerstgeborene der doden. En tot slot het wekenfeest of Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Veel christenen weten dat Yeshua door zijn dood en opstanding het Pesachfeest heeft vervuld. Maar ook de voorjaarsfeesten tot op de dag en het uur. En dat daarmee de tijden van de ene volledig betrouwbaar zijn. Dit is aan te tonen door een parallel te trekken tussen de gebeurtenissen bij de uittocht in Egypte, de tempeldienst rond het Pesachfeest en de kruisiging en opstanding van Yeshua, waarbij we door de ene ingestelde Hebreeuwse kalender gebruiken. De maand Nisan is onze maand maart of april. Ze is de eerste maand van het Joodse religieuze jaar en een belangrijke feestmaand. De ene instrueerde de Israëlieten om op de tiende Nisan een gaaf mannelijk lam te selecteren en dit voor 4 dagen in huis te inspecteren. Zo was men zeker dat het lam geen gebrek had. Tijdens de periode dat de tempel bestond, selecteerde ook de hoge priester op de tiende Nisan een symbolisch lam voor de natie, waarna dit in een optocht door de poorten van Jeruzalem naar de tempel werd gebracht. De Joden stonden langs de kant van de weg en zongen al eeuwenlang met Pesach de Hallel-psalmen. Dat is 113 tot 118. Psalm 118 vers 24 tot 26 zegt onder andere: dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Och Heere, geef toch heil. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Op de laatste, tiende Nisan in zijn aardse leven komt Yeshua uit Betanië naar Jeruzalem en dezelfde feestmenigte waaruit velen hoopten dat hij hen zou verlossen van de Romeinen, zong, tot verbazing van de Farizeeën, diezelfde psalm naar het lam dat de zonde de wereld zou wegnemen. Voordat het volk kon deelnemen aan het Pesachfeest, diende ieder huis volledig vrij te zijn van zuurdesem, een beeld van de zonde. Deze grote voorjaarsschoonmaak was en is een serieus en nauwkeurig ritueel. Niet iedereen beseft dat Yeshua na zijn intocht in Jeruzalem direct op het tempelplein uitkwam en dat hij voorafgaand aan het Pesachfeest het huis van zijn vader reinigde door het zuurdeesem, de zondige praktijken, in het huis van gebed dat een rovershol was geworden, rigoureus te verwijderen. Na de intocht in Jeruzalem werd het godslam 4 dagen, en dat is van Nissan 10 tot 14, ondervraagd door de Farizeeën, de Sadduceeën, de overpriesters, oudsten en de gehele raad, waarna zelfs de wereldse machthebber Pilatus de wel van God gegeven woorden moest spreken dat er tegen Yeshua niets was in te brengen, waarmee hij niet besefte dat hij daarmee profetische woorden sprak. Op de 14e Nissan moesten de Israëlieten het lam slachten in Jeruzalem. Dat jaar vond het slachten van de lammer op het tempelplein plaats, terwijl er voorafgaand aan zijn sterven in die middag een grillige duisternis over het hele land viel. Volgens de geschiedschrijver Josephus werden in Jeruzalem in een jaar tijdens Pesach wel 256.000 lammeren geslacht. Maar zelfs als dit er minder zijn geweest, ontstond er vanaf het altaar een enorme stroom van bloed die door de priesters met water werd weggespoeld. Voordat het bloed de Kidronvallei instroomde, vond het zijn weg door de nauwe Hinnonvallei. Deze vallei werd door de geschiedenis heen vooral gebruikt voor heidense aanbidding en het offeren, notabene, van kinderen aan de god Moloch. Het Griekse woord verwant aan Hinnon is Gehenna, wat hel betekent. Toen Jezus stierf en er water en bloed uit zijn zijde kwam, stroomde ook het bloed van de Pesachlammeren door de vallei van de hel. Voordat Yeshua om 3 uur zijn leven aflegde, sprak hij zijn hoge priesterlijke woorden: het is volbracht. Dezelfde woorden die de aardse hoge priester uitsprak bij het brengen van het offer ter verzoening van de zonde van het hele volk. De dag waarop de Hebreeërs het bloed aan de deurposten aanbrachten, was ook de kalenderdag van zijn kruisiging. Het was ook exact de 14e Nissan waarop God het verbond met Abraham sloot, en Yeshua vernieuwde dit verbond op hetzelfde tijdstip. Zijn klederen, die uit één stuk waren, mochten niet worden gescheurd, omdat het scheuren van de klederen van een priester betekende dat het zijn priesterschap van hem werd afgenomen. Dat was eerder die dag al bij Caiaphas gebeurd. Daarom bepaalde God dat zijn klederen niet werden verscheurd. Hij is voor altijd hoge priester naar de orde van Melchizedek. De Israëlieten mochten de botten van het Pesachlam niet breken, en ook dat was een voorafschaduwing. De Joden wilden Yeshua's beenderen breken om het stervensproces te versnellen, omdat binnen een paar uur het feest der ongezuurde broden, een hoog sabbat, zou beginnen. Maar toen de Romeinen bij hem kwamen, had hij zijn leven al afgelegd. Een paar uur later, als hij in het graf is gelegd, breekt in Israël de 15e Nissan aan, de 7 dagen van het feest der ongezuurde broden. Dat is het moment waarop ook de grote uittocht uit Egypte plaatsvond. Als farao zich realiseert dat hij het volk heeft laten gaan, wil hij zijn toestemming terugdraaien. Ook de Satan had de reis van Yeshua naar het dodenrijk willen voorkomen. Maar dat kon niet meer. Hij vervult het feest precies op deze kalenderdag door zonder zonde, zonder zuurdeesem, de dood in te gaan, zodat de dood geen vat op hem had. De dood van farao met zijn meer dan 200.000 man in de Rode Zee betekende het einde van het soeverein eigendomsrecht over de Israëlieten. De Israëlieten kwamen als een bevrijd volk uit de bedding van de Rode Zee tevoorschijn, net zoals Yeshua door zijn opstanding, ons bevrijden van de eigendomsclaim van Satan. Het is ook die dag, niet toevallig, de 17e Nissan. Jezus vervult hier het feest der eerstelingen door als eersteling op te staan. Het werd die dag als eersteling van de oogst aangeboden in Gods tempel. De ene doet bijzondere dingen op bijzondere dagen. Op die dag ontstond voor ons nieuw leven. Is het toevallig dat op de 7e Nisan de ark van Noach op de berg Ararat rustte, toen het begin van een nieuwe wereld? Yeshua vervulde de voorjaarsfeesten zo minutieus dat hij ook zeker rondom zijn wederkomst de najaarsfeesten op exact dezelfde dag zal vervullen. Zoals gezegd, Pesach staat voor voorbijgaan, het gedenken aan het voorbijgaan van de dood. Het Pesachlam is geslacht. Achter het bloed van het lam zijn we veilig. Ik wens u allen een gedenkwaardig en vreugdevol Pesach paasfeest. Yeshua, koning, verlosser en zaligmaker, is waarlijk opgestaan en troont voor eeuwig. En op dezelfde wijze zoals hij opgevaren is ten hemel, zo zal hij ook zijn kinderen thuis halen, in het huis van zijn vader met de vele woningen.
Ons een, u bracht ons te samen.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.